Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 68 zingen wij het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En wat er verder volgt, we noemden nu het vijfde vers van Psalm 68. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 28ste hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Matteüs 28, de versen 1 tot en met 15. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 44ste vers. Zij hebben mij bijkans op aarde vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 44.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Matteüs 28, de eerste 15 versen. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen, vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts en ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt tot zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea en daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij, tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen ze mij zien. En als ze heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen, tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen, en ze hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij, het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag.
gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 28, en daarvan de versen 11 tot en met 15. Matteüs 28, de versen 11 tot en met 15, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze morgen aldus lezen. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden, zegt zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoor te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag, tot zover. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden over het evangelie van Pasen. En we letten op een drietal hoofdgedachten, in de eerste plaats door de wachters bevestigd. In de tweede plaats door de ouderlingen bestreden. En in de derde plaats onder de Joden bedekt. Het evangelie van Pasen. En dat komt vanmorgen zelfs uit de mond van de vijand. Uit de mond van de wachters die ervoor moesten zorgen dat Jezus in het graf bleef. Zij verkondigen dit evangelie. En wat heeft dat een meerwaarde? Het komt zelfs uit de mond van de vijand. Onze tweede gedachte, van de ouderlingen bestreden. De ouderlingen moesten er niets van hebben. En ze hebben er alles aan gedaan om deze boodschap binnenskamers te houden. Ze hebben er veel geld voor over gehad. De waarheid moest verzwegen. De leugen moest verkondigd worden. Wat een ontzaglijke verantwoordelijkheid voor ambtsdragers die dat doen. En onze derde gedachte, onder de Joden bedekt. We hebben het zojuist gehoord uit het 15e vers, dat als Matteüs dit evangelie beschrijft, dat de leugen de overhand genomen lijkt te hebben. En dat de leugen zo verspreid is onder de Joden, dat er geen doen aan lijkt om die leugen te bestrijden. Gemeente, op Goede Vrijdag hebben wij stilgestaan bij de wachters, de overpriesters, de wachters, het zegel. En deze actie was op touw gezet, zodat de discipelen niet zouden kunnen komen om het lichaam van de Heer Jezus te stelen. En inderdaad, je zou kunnen zeggen, voor de discipelen was dat een geslaagde actie, want ze waren al zo bang. Laat staan dat zij zouden komen om het lichaam van de Heer Jezus te stelen. Maar deze actie houdt God de Vader niet tegen. Die in de hemel woont zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Deze actie houdt de Heer Jezus Christus niet tegen. Wat vijand tegen hem zich kant. Zijn hand, zijn onweerstaanbare hand, zal hen bekleen met schaamte en schand. Het moet zelfs allemaal medewerken ten goede. Zodat de bewijzen er zijn dat het niet het werk geweest is van de discipelen. En laat nu die wachters, jongens en meisjes, de eerste verkondigers zijn van de paasboodschap. Want die wachters die waren erbij. Die wachters die hebben het gezien. En het is ook aan hen te merken dat ze erbij waren. En zij zijn de eerste die deze boodschap in de stad Jeruzalem verbreiden, namelijk bij de leden van het Sanhedrin. Wat is er allemaal gebeurd op deze vroege morgen? Wel, het eerste wat er gebeurde, dat was een aardbeving. En je kunt je voorstellen dat degenen die het graf bewaakten daarvan geschrokken zijn. Plotseling begon de aarde te schudden. God sprak op een hele krachtige wijze. En op datzelfde ogenblik kwam er ook een engel neder uit de hemel. En die engel die rolde met engelenkracht die grote zware steen weg voor de mond van het graf. En hij ging op die steen zitten. Het zegel dat bungelde daar aan de rots. Het was verbroken. Daar was de engel niet bang van. En uit vrees van die engel, want hij was als een bliksem en zijn klederen waren wit gelijk als de sneeuw. Uit vrees van hen zijn de wachters zeer verschrikt geworden. Ze zijn zich bijna doodgeschrokken. Er staat ook, ze werden als doden. Ze waren verlamd van de schrik. En de meeste van hen die konden bijna niet meer op hun benen staan van angst. En juist als dat gebeurt, dan is er ook een groepje vrouwen onderweg naar het graf. Ze weten van al deze dingen niet. Ondertussen maken zij zich zorgen over de steen. En ze weten niet eens van het zegel en ze weten niet van de wachters. Want als ze dat geweten hadden, dan waren ze denk ik niet eens van huis gegaan. En wat ze bij zich hebben, dat zijn hun zalven en specerijen die ze bereid hebben om het lichaam van de Heer Jezus te zalven. Want het was op vrijdagmiddag allemaal veel te snel gegaan. Het moet veel zorgvuldiger gebeuren. En zij komen om dat te doen. Maar zover is het nooit gekomen. De Heer Jezus heeft hun zalf niet nodig. Hij heeft hun specerijen niet nodig. Want hij is opgestaan uit de doden. En daarbij het graf krijgen zij het paasevangelie, ook uit de mond van de engel te horen. Ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet. Kom herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. Hij is opgestaan, zegt zijn discipelen dat hij hen voorgaat naar Galilea en aldaar zullen zij hem zien. Vol verwondering zijn die vrouwen teruggekeerd van het graf. En daar beginnen onze tekstwoorden als zij heen gingen. Namelijk als die vrouwen heen gingen om die blijde boodschap te verkondigen. Om de waarheid te brengen aan de discipelen. Ze moeten het weten. En op datzelfde ogenblik, gemeente, is de vorst der duisternis al bezig om de leugen te verspreiden. De waarheid lijkt door de leugen ingehaald te worden. Want als die vrouwen weggaan van het graf, dan komen de wachters, die komen al aan in de stad Jeruzalem om te vertellen wat er gebeurd is. Zie, enigen van de wacht kwamen in de stad. Enigen. Een handje vol. En daaraan kunnen we ook zien dat er bij dat graf een grote groep wachters heeft gestaan. We hebben een Engelse verklaarder geciteerd die spreekt over mogelijk 60 soldaten die daar in de graftuin de wacht hebben gehouden. En er zijn er enkelen die daar in Jeruzalem aankomen. Die wachters, kunnen we ons voorstellen, die zijn alle kanten heen gevlucht. En er zijn er een paar in de richting van Jeruzalem gegaan. Ze zijn doodsbang. Zwaar bewapend en geharnast. Maar dat helpt niet, zeker niet als je nog eens bijgelovig bent ook. En wat hier gebeurt, gemeente, op deze paasmorgen, dat is een voorspel van wat er straks zal gebeuren op de grote jongste dag. Als Jezus komen zal en als we zullen weten dat Hij leeft. En er mensen zullen zijn die zullen als doden worden. En die zullen zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Hier is nog vluchten mogelijk voor deze wachters. Maar straks op de jongste dag, dan zal er geen vluchten meer zijn. En daarom wat deze wachters doen, dat is verkeerd. Ze vluchten de verkeerde kant op. Ze hadden op hun knieën moeten vallen, jongens en meisjes. Ze hadden om genade moeten smeken. Maar in plaats daarvan vluchten ze naar de overpriesters. Naar het Sanhedrin. De overpriesters die hadden hen immers aangesteld. We hebben het gehoord op Goede Vrijdag. Ze hebben de Sabbatsrust verbroken en zijn naar de hof van Jozef van Arimathea gegaan om met eigen ogen te zien dat dat graf verzegeld werd. Ze staan in hun dienst. Ze worden mogelijk door die overpriesters betaald voor dit werk. Ze waren bevreesd. Want deze verleider heeft gezegd dat hij na 3 dagen zou opstaan. En dat gerucht dat moest weg. Maar de vrees die zij hadden, die is waarheid geworden. En zo komen ze daar en ze vertellen tegen de overpriesters al de dingen die geschied waren. Wat een boodschap, gemeente, voor die overpriesters. Ze mogen het horen. Wat is dat bevoorrecht als je het paasevangelie mag horen verkondigen? Deze overpriesters behoren priesters te zijn. Ze moeten de schrift kennen. Wat zou hun hart moeten opspringen van vreugde bij de boodschap, de Heere is waarlijk opgestaan. En er is geen twijfel mogelijk, jongens en meisjes. Ze krijgen die boodschap te horen uit de mond van mensen die het zelf gezien hebben. Deze wachters hebben erbij gestaan. Ze hebben meer gezien dan de discipelen gezien hebben. Ze hebben gezien hoe die engel de steen wegrolde. Ze hebben dat verblindende licht gezien. Wat schittert hier Gods wijsheid? Dat Hij de opstanding van zijn Zoon door deze heidenen laat verkondigen. Als de discipelen gekomen waren om het te zeggen, dan hadden de overpriesters het niet geloofd. Maar nu stuurt de Heere vijanden, nu stuurt de Heere dienstknechten van de vorst der duisternis naar de overpriesters om het hen duidelijk te maken. En ze hebben het wel degelijk geloofd. Dat zal straks blijken uit onze tweede gedachte. Dat er bij hen geen twijfel is of Jezus leeft. Alleen, ze willen die boodschap niet aanvaarden. Hun hart is daar vijandig tegen. Ze beginnen een propagandaoorlog om de waarheid te verdoezelen. Er moeten maatregelen genomen worden. Ze verzetten zich. Ze handhaven zich. Wat is dat aangrijpend? Dat hebben ze op Goede Vrijdag gedaan, hebben we gezien. En dat doen ze ook nu nog. Gemeente, wat is de mens? Wat is de gevallen mens die de waarheid verkiest boven het leven? Maar ligt hier geen troost, kinderen des Heren? Als de Satan u benauwt, en dat zal hij ongetwijfeld vaak doen, dan kunt u tegen de Satan zeggen dat zelfs zijn eigen dienaren verkondigd hebben dat Jezus leeft. Maarten Luther, die wist de vorst der duisternis altijd op een hele bijzondere wijze met zijn eigen woorden om de oren te slaan. Wel nu, u kunt tegen de duivel zeggen dat zijn eigen dienaren niet geloven dat Jezus nog in het graf ligt. Dit getuigenis is een krachtig getuigenis. Het is een bewijs dat Jezus leeft. Welk een wijsheid om ook de vijand daar ooggetuige van te laten zijn. Niemand kon een beter bewijs leveren dan deze soldaten. Dat bevestigt nog eens het getuigenis van de engelen en van de discipelen. De Heere is waarlijk opgestaan. Door de wachters bevestigd. Zelfs door de wachters bevestigd. Zelfs van de tegenpartij. Zelfs van de kant van de duivel is het paasevangelie bevestigd. U hoeft daar niet aan te twijfelen of Jezus leeft. We gaan dan onze tweede gedachte van de ouderlingen bestreden. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen. Wat gebeurt er op zondag? Er komt opnieuw een vergadering. Een vergadering van het Sanhedrin. Die mensen blijven vergaderen. Ze dachten er klaar mee te zijn. Maar vijanden van de zaak des Heren, gemeente, zijn nooit klaar met deze zaak. Tenminste niet degene die zich volharden. Hun geweten blijft spreken. En wat ze willen proberen, dat is over hun geweten heen te gaan. Hun geweten tot zwijgen te brengen. Bij de vorige vergadering van het Sanhedrin hebben ze valse getuigen opgeroepen. En nu staan ze er weer voor om de zaak te bestrijden. Maar nu zijn er geen valse getuigen. Nu zullen ze het op een andere manier moeten oplossen. En men wringt zich in allerlei bochten om de waarheid ten onder te brengen. Wat is er gebeurd? Jezus is verhoogd. En dat betekent een vernedering voor hen. En in plaats dat ze daar nu blij mee zouden zijn, zoals Johannes die zegt, hij moet wassen en ik minder worden, vechten deze mensen zich dood tegen die waarheid. En tezamen raad genomen hebbende, dus ze hebben het niet per ongeluk gedaan, maar ze hebben het willens en wetens gedaan. Gemeente, een mens zondigt moedwillig. Een mens die de waarheid kent en de waarheid verwerpt is geen slachtoffer. Dat denken wij misschien. Als we onbekeerd sterven, dan kunnen wij er ook niks aan doen. Dan zijn we slachtoffers. Nee, wij zijn geen slachtoffers. Als we de waarheid verwerpen, gemeente, dan zijn we schuldenaren. Wij zondigen moedwillig. Wij zondigen vrijwillig. Wij zondigen tegen beter weten in. Wij verharden onszelf tegen de waarheid. En de Heere heeft hen een teken gegeven. Ze hadden gevraagd om een teken. En toen heeft de Heere gezegd, jullie zullen een teken krijgen. Dit teken zullen jullie krijgen, het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in het hart van de aarde. Nou jongens en meisjes, dat gebeurt hier letterlijk. Ze hebben erom gevraagd en de Heere geeft dat teken. Maar zelfs dat teken van de opstanding van Christus, dat helpt niet. En waarom helpt dat niet? Omdat er geen geloof is. U kunt wel om een teken vragen, maar als er geen geloof is, dan helpt het teken niet. En als er geloof is, dan heb je eigenlijk geen teken nodig. Daarvan lezen we in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, dat tegen die rijke man gezegd wordt, al zou er iemand van de doden naar uw broers gaan, en die zou het hen aanzeggen, ze zouden het niet geloven. Ze hebben Mozes en de profeten. Er zijn zulke duidelijke tekenen geschied, en zeker de mannen van Nineveh, die hebben geloofd. En de Heer Jezus heeft gezegd, de mannen van Nineveh, die zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen het zelf veroordelen. Want zij hebben geloofd in de woorden van Jona, en ze hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en meer dan Jona is hier. En deze overpriesters, zij bekeren zich niet, gemeente. En dat is de zonde van kerkmensen. Die wachters, dat waren wereldse mensen. Maar de overpriesters zijn kerkmensen. Die leven over alles heen. Waarom? Omdat ze de leugen beminnen. En wij hebben in ons verbondshoofd Adam gekozen voor de leugen. En we kiezen daar nog altijd voor. Wij moeten de waarheid niet. De waarheid staat ons niet aan. De waarheid is ons niet wel gelegen. En het mag zelfs wat kosten bij deze mensen. Er staat, ze gaven de krijgsknechten veel geld. En waar is dat geld voor bedoeld? Om de leugen te verbreiden. En waar komt dat geld vandaan? Dat geld dat komt notabene uit de collectezak. Dat geld dat komt uit de tempelschat. Ze wenden dat geld aan voor de leugen. Geld dat stom is, wordt wel eens gezegd, maakt recht wat krom is. En die wachters die zijn blijkbaar verblind door dat geld, dat ze er wel een leugen voor over hebben. Is trouwens wel apart dat in de lijdensgeschiedenis en zelfs ook in de paasgeschiedenis het geld een behoorlijke rol speelt. We zien dat bij Judas, die de zoon des mensen verraadt voor 30 zilverlingen. We zien dat hier ook bij de wachters die de leugen verbreiden. En dat zal meer geld geweest zijn, veel geld staat er. En zo draait het, gemeente, nog in deze wereld eigenlijk alleen om geld. En wie geld heeft, die heeft macht. En de machthebbers die gebruiken dat om de leugen te verbreiden. Een leugen die soms zo doorzichtig is. Want wat hier gebeurt, dat is zo doorzichtig. Dat kan een kind nog begrijpen. Ze zeggen, de discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. Daar moet je eens over nadenken, jongens en meisjes. Hebben jullie vannacht geslapen? En merk je dan iets als je slaapt? Stel je voor dat je moeder op je slaapkamer geweest is om even wat weg te leggen. Heb je dat gemerkt? Nee, natuurlijk niet, zeg je. Want ik sliep. En als je slaapt, dan merk je dat niet. Nou, als die wachters geslapen hebben, dan weten ze helemaal niet wat er gebeurd is. Wie zegt dan dat het de discipelen geweest zijn als de Heer Jezus al gestolen zou zijn? Klopt niet. Als jullie zo'n verhaal zouden horen, jongens en meisjes, dan zou je zeggen, klopt niet. En als je in het graf kijkt, wat doet een dief? Mensen die een inbraak hebben meegemaakt, die weten dat. Als een dief in huis komt, dan rukt hij de laden open en de kasten. En er is niet één dief die even rustig alles weer op gaat vouwen en netjes terug doet in het doosje. Als mensen thuiskomen en er is ingebroken, dan is het een geweldige ravage in het huis. Want dieven hebben haast. Die moeten maken dat ze wegkomen. En hoe is dat in het graf van de Heer Jezus? Is dat een ravage? Nee hoor, die grafdoeken, die liggen keurig netjes opgerold. En de doek die de Heer Jezus om zijn hoofd had, die ligt op een andere plaats. Samengerold staat er. Dat doen dieven niet. Dan had het op de grond gelegen, dan had het vertrapt geweest. En als ze nou echt geslapen hadden, Wat was er dan met die wachters gebeurd? Dan waren ze onmiddellijk gevangen genomen. Dan waren ze gestraft, misschien wel met de doodstraf. Daar kom je niet zo gemakkelijk van af. Als je als soldaat in slaap valt terwijl je moet waken. En tenslotte, als het nou echt zo geweest was, wat hadden ze dan gedaan? Dan hadden ze andere soldaten geroepen, die overpriesters, en hadden ze gezegd, ga huiszoeking doen. Huiszoeking doen bij die discipelen. Ga kijken wat er bij hun achter de deur is. Ga bewijzen verzamelen. Maar dat doen ze helemaal niet. Dus het hele verhaal dat rammelt aan alle kanten. Ze hebben hun eigen zegel tegen. Ze hebben hun eigen voorbereidingen tegen. Als het grafschennis geweest was, dan hadden ze zeker ingegrepen. Maar men wil bedrogen zijn. En niet alleen deze mensen die dat willens en wetens doen, maar ook al degenen die dat verhaal horen, die willen gewoon bedrogen zijn. En gemeente, dat zijn al de mensen die het woord van God verwerpen. Er staat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat de blinden kunnen tasten dat de dingen die daarin staan, die gebeuren. En toch verwerpen wij dat woord. Dan doen we het precies hetzelfde als wat deze leugenaars doen. Tegen beter weten in. De discipelen hebben hem gestolen. Wat een onzin. En weet u wat ik daaraan ook zie? En merk dat ze de discipelen niet kennen. De discipelen hebben hem gestolen. Zouden de discipelen dat doen, jongens en meisjes? Zouden de discipelen de Heere Jezus stelen? Nee, daar zijn ze nu juist altijd zo bang voor. Zij willen geen gestolen Jezus, maar zij willen een verkregen Jezus. Er zijn heel veel mensen op geestelijk gebied die zijn niet bang voor diefstal. Die eigenen zichzelf alles toe. Mooie beloften die in de Bijbel staan. Zeggen, dat is van mij en dat is van mij. En de Heere Jezus is van mij en de verdienste van de Heere Jezus is van mij. Is allemaal van mij. Zonder dat ze dat uit de mond van de Heere zelf gehoord hebben. Dat is diefstal. En daar zijn Gods kinderen nou juist zo bang voor. De dichter van Psalm 17 zegt, ik heb mij gewacht voor de paden des inbrekers. De Heere Jezus stelen, dat zullen de discipelen nooit doen. En waarom zullen ze dat nooit doen? Omdat zij op een eerlijke wijze zalig willen worden. En zij hoeven hem ook niet te stelen, zij krijgen hem. Zo is het toch in uw leven ook gegaan, kinderen des Heren. Zo was het de eerste keer, u kreeg hem. Hij kwam zelf naar u toe. Hij werd u geschonken van de Vader. U kon niet bij hem komen. En zo is het ook met Pasen. De discipelen krijgen hem straks. Hij komt naar hen toe. Hij openbaart zich bij vernieuwing aan hem. O Gode, zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En al zou je Gods kinderen nog zoveel geld geven, maar zij zullen nooit kunnen zwijgen over de waarheid. En waarom niet? Omdat ze de waarheid lief krijgen, de waarheid beminnen, voor de waarheid ingewonnen worden, voor de waarheid strijden, zelfs al is die waarheid tegen hen. De waarheid van het stuk van de ellende. Nou, er zijn heel veel mensen die moeten van dat stuk van de waarheid niks hebben. Wel van de verlossing en van de dankbaarheid, maar niet van de ellende. Dat laten ze liggen. Maar zelfs dat stuk van de waarheid wordt door Gods kinderen aanvaard. Het is de waarheid. Ze krijgen de waarheid lief. Ze leren onder de waarheid buigen. Ze gaan de waarheid ervaren. En zo gaan ze ook het stuk van de verlossing aanvaarden. als de Heere het hen geeft. Als er van boven een opening mag komen in hun leven. En al zou het al hun geld kosten. Maar daar ligt hun rijkdom. Niet in het goed van deze wereld. Weg wereld, weg schatten gekund, niet bevatten. Hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Al gaf iemand al het goed van zijn huis. Ze zouden hem ten enenmale verachten, zoals de bruid uit het Hooglied dat zegt. Ja, maar de leugen verbreiden, daar zitten die wachters toch wel een beetje mee. Want dat kost hun hun hoofd. Ze moeten hun eigen doodvonnis gaan verspreiden. Want als zij gaan vertellen dat zij geslapen hebben, nou, dan krijgen ze straks van de stadhouder. Dat kost hun leven. Maar ook daar wordt voor gezorgd. Die overpriesters die zeggen, en indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. Eerst heeft Pilatus de verantwoordelijkheid van zich afgelegd en het volk heeft dat op zich genomen. En hier nemen ze opnieuw de verantwoordelijkheid. Ja, daar zullen wij wel voor zorgen. Maak je niet bezorgd. Wees niet bang, het komt allemaal wel goed. De ene zonde wordt op de andere zonde gestapeld. Je ziet dat hier duidelijk sprake is van het oordeel der volharding. Dan kun je niet meer stoppen, zo lijkt het. Zo lezen we in een van de psalmen, doe misdaad toe tot hun euvel daan en laat ze tot uw gerechtigheid niet komen. Deze mensen gaan steeds verder bij de waarheid vandaan. De zonde is een hellend vlak. Je zult het of moeten verliezen, je zult of je schuld moeten erkennen, of het wordt echt steeds erger in ons leven, gemeente. Ga niet tegen je geweten in. Hier zijn geestelijke leiders en die zeggen, wij zullen ervoor zorgen dat jullie geen zorgen hebben. En dat zijn godsdienstige mensen die in dienst staan van de vorst der duisternis. En ik denk dat dat op godsdienstig gebied het gevaarlijkste is waar je mee in aanraking kunt komen. En ik denk dat dat ook in onze dag, in onze tijd, gemeente, nog zo actueel is. Wij zullen maken dat gij zonder zorg zijt. Maak je niet druk. Wij nemen de verantwoordelijkheid. Je hoeft niet bezorgd te zijn. Hoeveel zijn er niet op godsdienstig gebied van wie dat de boodschap is? Vrede, vrede, geen gevaar. En duizenden mensen gaan zo naar de eeuwigheid. Met een leugen in hun rechterhand. Maar niet bezorgd zijn, dat is wat anders dan niet schuldig zijn. En dat is het gemene, jongens en meisjes, dat die overpriesters daar niet over spreken. Er zijn heel veel kerkmensen niet bezorgd. Er zijn heel veel mensen die het evangelie kennen niet bezorgd. Ze reizen dodelijk gerust naar de eeuwigheid. Maar niet bezorgd is niet hetzelfde als zonder schuld. En die schuld moet opengelegd. Die schuld moet aangewezen. Dat doen die overpriesters niet. Die leven over hun eigen schuld heen. Je hoort ze niet over de schuld. Je hoort ze niet over de zonde. Je hoort ze niet over de straf. Ze praten alles goed. Vreselijk gevaarlijk. Dat is als je onder de leugen verkeert. Gemeente, wat is er dan een zegen als we nog onder de waarheid mogen komen? Als ons geen zand in de ogen wordt gestrooid. Als het woord van God nog blijft klinken zoals de Heere dat ons gegeven heeft. Aan het naderende oordeel, daar denken deze mensen helemaal niet aan. Dat ze straks zullen staan voor de rechter van hemel en aarde. En dan heb je niks aan een gestolen Jezus. Maar dan heb je ook niks aan een verworpen Jezus. Dan zal het alleen wel zijn als wij een borg hebben voor onze schuld. En is er nu een volk ook in deze morgen in de kerk dat met die schuld loopt? En dat van die schuld niet af kan komen dan alleen op een eerlijke wijze. En dat is als de rechter spreekt, hebben we gehoord op Goede Vrijdag. Want daar hangt het getuigenis, daar hangt het van af, van het getuigenis van de rechter. Die met Pasen in de Heere Jezus Christus tot de zijnen spreekt. Daar is de schuldbrief weggelegd. Daar is voldaan aan 's vaders recht. Daar is het weer vlak tussen God en een verloren mensenkind in de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Van de ouderlingen, nota bene, de ouderlingen bestreden het Sanhedrin, de leiders, de kerkelijke leiders in Israël. We gaan er onze derde gedachte onder de Joden bedekt, eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen uit Psalm 140 en daarvan het 11e en het 12e vers. Psalm 140 vers 11. Een lasteraar en leugenspreker zal nooit op aard bevestigd zijn. Men jaagt een twist en onrust kweker, totdat hij uit elks oog verdwijnt. We noemden nu Psalm 140 en daarvan het 11e en het 12e vers. Onze derde gedachte onder de Joden bedekt. Wat doen zij de Joden aan? Dat de waarheid niet verbreid wordt. Dat het evangelie van Pasen verduisterd blijft. En dat voor een beetje geld. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. De soldaten gaan die boodschap verspreiden, ze hebben eigenlijk ook niks te verliezen. Want wat ze ook vertellen, het is altijd eigenlijk tegen hen. Ze trekken aan het kortste eind. En Ja, nu worden ze gefaciliteerd door de Joodse autoriteiten. En daar houden ze maar aan vast. En het deert hen eigenlijk niet dat ze het hart van de prediking van Pasen verwerpen. En dat ze wat de apostelen straks moeten verkondigen in het hart raken en anderen misleiden, liefdeloos. Wat je hier mist, gemeente, bij de overpriesters, dat is de liefde. Wat je mist bij de kruisknechten, dat is de liefde. En als de liefde er niet is, dan is er niks. Wat je merkt bij de vrouwen, dat is de liefde. De liefde die hen trekt naar het graf. Wat je merkt bij de discipelen, dat is de liefde. De liefde tot Christus en de liefde tot elkaar die hen samenbrengt. Maar hier mis je dat alles. En wat ligt er dan een geweldige schuld bij de overpriesters? Want er staat, ze deden gelijk zij geleerd waren. Ze dreunden het lesje op dat ze gehoord hebben. Terwijl ze eigenlijk wel weten dat het niet de waarheid is. En hoeveel mensen zijn er niet, gemeente, die het lesje opdreunen wat ze geleerd hebben. Terwijl ze toch eigenlijk in het diepste van hun hart wel voelen dat het niet de waarheid is. En wat is dat een verschrikkelijke verantwoordelijkheid voor hen die dat lesje geleerd hebben. Want die overpriesters die dragen een dubbele verantwoordelijkheid, zullen zwaarder oordeel ontvangen. In de leugen gaan de theologen voorop en de anderen volgen. En zo is het nog, gemeente, als je ziet vandaag wat er gebeurt op theologisch gebied en hoe dat theologische leiders mensen meezuigen en meenemen in de leugen. Denk je, wat is dat een ontzaglijk grote verantwoordelijkheid. Want wat gebeurt er? Er staat, en dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En ik denk, jongens en meisjes, dat Matthäus toen hij dit opschreef zo verdrietig is geweest. Matthäus heeft dit pas later opgeschreven. Er zijn heel veel jaren voorbij gegaan. En wat heeft men nou geloofd? Heeft men nou geloofd dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden? Of heeft men nou dat verhaal geloofd van die wachters? En je houdt het niet voor mogelijk, maar dat dwaze verhaal van de wachters, dat werd geloofd. Het rammelde aan alle kanten, maar men nam het over. Justinus Martyr, een van de personen die leefde kort na de opstanding van de Heer Jezus Christus, die heeft geschreven dat de leugen van de wachters in de hele toenmalige wereld verbreid is geworden. Zo machtig is de duivel. Wij weten maar, gemeente, wat de media ons voorhoudt. Wij worden van alle kanten bedrogen. Wat is de waarheid eigenlijk? Wie weet de waarheid? Ja, alleen de mensen die het zelf gezien hebben. Maar op godsdienstig gebied is dat ook zo. We worden van alle kanten bedrogen. En wie kent de waarheid? Dat zijn mensen die het zelf van de Heere geleerd hebben. En die door de Heere geroepen zijn om die waarheid te verkondigen. Wat is de waarheid? Daar topde Pilatus ook al mee. Wat is de waarheid eigenlijk? Wel, de waarheid is dat Jezus een volkomen zaligmaker is. Dat is de waarheid. En de waarheid is dat wij dood zijn in zonde en misdaden. En de waarheid is dat zalig worden een werk is dat voortvloeit uit Gods eeuwige raad. Hij heeft in eeuwigheid raad gehouden. En voortvloeiende vanuit die raad heeft hij zijn zoon naar deze wereld gezonden om de zaligheid te verwerven. De waarheid, gemeente, is dat een mens er helemaal tussenuit moet. Als er één ding duidelijk is in het paasevangelie, dan is het wel dat. De waarheid is dat wij ons leven moeten verliezen om het te behouden. Dat is de waarheid. En de hardnekkigheid van de leugen is zo groot. Die verbreidt zich veel sneller dan de waarheid. Jongens en meisjes, zul je er rekening mee houden dat niet alles de waarheid is. Niet alles wat op internet staat is de waarheid. Niet alles wat mensen schrijven of zeggen is de waarheid. Er is heel veel leugen. De waarheid staat in Gods woord. En die waarheid die is niet naar de mens. Die waarheid die ligt ons niet. Maar voor die waarheid zullen wij moeten leren bukken en buigen. En wat is het een voorrecht dat die waarheid ook nog altijd verkondigd mag worden. Want het is waar, wat die wachters vertellen, het gaat als een lopend vuurtje. En het gaat erin als zoete koek. Waarom? Dan kunnen die mensen zichzelf blijven. Ze hoeven geen zondaar te worden. Ze hoeven hun leven niet te verliezen. Hun eigen gerechtigheid telt ook mee. Oh, wat is dat een blijde boodschap om die te mogen horen. Dat gaat erin als koek. Maar er is toch een volk, gemeente, dat gaat de waarheid wel geloven. Want dat is het mooie van Pasen. Je ziet die wachters en die gaan het verhaal vertellen tegen iedereen die het maar horen wil. Maar er is ook een handjevol vrouwen. En ik denk dat ik mag zeggen, en die waarheid is verbreid geworden tot op de huidige dag. Die waarheid die mogen wij vandaag ook nog horen. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. En dat hebben deze vrouwen persoonlijk moeten inleven. Dat hebben de discipelen persoonlijk moeten inleven. Wat was er ook in hun hart en leven veel weerstand tegen de waarheid. Maar wat is het een zegen als je onder de waarheid mag leren bukken en buigen, gemeente. Krijg je de waarheid lief. Dan zit je in de kerk en ook al begrijp je er dan soms helemaal niks van. Dan zeg je toch met de dichter van Psalm 119, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, met zijn smaak mijn hart en zinnen strelen. En laat die andere mensen dan de wereld maar houden. En laat ze dan hun geloof maar houden. Kan er niet jaloers op worden. Ook al heb ik zelf niks. Want wat is de gestalte van de kerk met Pasen? Wel, gemeente, ze hebben niks. Ze liggen midden in de dood. Ze zijn met een geopenbaarde middelaar. Zijn ze in de dood terechtgekomen. En toch, keren ze zich niet van de Here af. Toch mogen ze met Petrus op dat plekje terechtkomen, waar ze hun schuld gaan bewenen voor Gods aangezicht. Kijk, en aan zulke armen, die onder de waarheid alles kwijtraken, gaat Christus straks alles geven. Als hij de vrucht van Pasen, namelijk zijn verworven vrede, hen gaat meedelen. Ze hebben geen leven meer. Vroeger had Petrus nog leven in zichzelf, maar ze hebben geen leven meer. Ze hebben geen gerechtigheid meer. Ze hebben geen kennis meer. Ze hebben niks meer. En wat ga je dan de waarheid beminnen dat er nou een zaligmaker is die de dood heeft overwonnen. Daar kan van mij helemaal niks bij. Daar hoeft van mij ook helemaal niks bij. Ja, een gestolen Jezus, daar kun je het niet mee doen als het goed is. Maar als hij komt, als hij bij vernieuwing zichzelf openbaart, dan is er ook niemand die hem je af kan nemen. En dan gaan De een, zowel als de ander, gaat dat evangelie van Pasen verkondigen. De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is zelfs van Simon gezien. En de een zit nog langer in de banden dan de ander. Maar de waarheid zal ook verbreid worden. Dit woord, deze leugen, is verbreid bij de Joden aangrijpend. Wat een duisternis over het Joodse volk. En wat mogen we wel bidden of deze waarheid ingang mag vinden. Of de Heer wil geven aan broeder Dekker dat ook de paasboodschap daar zijn beslag mag krijgen. Maar de belangrijkste vraag is, wat ken je nou zelf van de waarheid? Ik heb wel eens het voorbeeld aangehaald van die man, die jonge man die theologie studeerde. En hij zat midden tussen de professoren. En zijn opa was er ook, jongens en meisjes, die had nooit gestudeerd. Maar was wel een kind van God. En die opa die hoorde al die moeilijke dingen. En hij begreep het niet. En op een gegeven moment zegt hij tegen een van die professoren, wat keek er nou zelf van? En die vraag die zou ik u vanmorgen ook mee willen geven, gemeente. Wat keek er nou zelf van? En vanmiddag hopen we te gaan luisteren naar wat de apostel Paulus daarvan heeft mogen ondervonden. Van de beleving van die waarheid. Te sterven aan jezelf. En aan je eigen gerechtigheden en aan je leven. Maar ook om te mogen leven in Christus. Die volkomen zalig maken. Het leven, zegt de apostel in zijn brief aan de Filippenzen. Het leven is mij Christus. En het sterven, dat is mijn gewin. Amen.